Dus dat hebben wij als boekers zijn er ook al meerdere keren gezegd. Die Aries-berekening van het RIVM, dat is gewoon sjoemelsoftware. Ontzettend veel mensen vergeten gewoon dat plantaardig voedsel groeit niet zonder mest.
Dan is het land niet vruchtbaar.
Nee. En op het moment dat je dus die gewassen weghaalt, dan mis je dus en de voedselproductie. En er komt dus beton of asfalt te leggen. Nou, daarvan is ondertussen al wel bekend dat het totaal geen CO2 en stikstof uit de lucht haalt. Dus het klimaatprobleem ga je niet oplossen door de boeren weg te treiteren.
Dus het zou eigenlijk betekenen dat een lockdown ervoor zorgt dat de klimaatdoelen worden gehaald. Zou dit niet een rechtvaardiging zijn voor volgende jaren om de hele wereld weer in een lockdown te zetten? Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Next. Ik heb hier vandaag René Staal naast me zitten, beter bekend als The Man of Steel. Ik heb al maanden geprobeerd om René hier naast mij te krijgen, maar hij is heel erg druk met zijn werk. René, kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, daar kan ik best wel wat over vertellen. Ja, ik heb best wel druk bestaan. We hebben thuis een melkveebedrijf. En dat run ik samen met mijn ouders. Ik heb een vrouw die is kapster. Kapsalon voor dezelf. Dus die heb eigenlijk ook best wel op te doen. En we hebben 3 jonge opgroeiende kinderen. Dus eigenlijk altijd wel druk of onderweg. Of er is altijd wel iets wat ons bezighoudt, zeg maar.
En jij hebt een melkveebedrijf van hoeveel koeien?
We hebben ongeveer 150 koeien. En het houdt in dat je altijd wel een aantal koeien die hoogzwanger zijn, zeg maar, die hebben zwangerschapsverlof. Dus we melken er ongeveer rond de 130, 140.
Dus je staat elke ochtend heel vroeg op en je gaat laat naar bed?
Daar komt het wel een beetje op neer, ja.
En hoe is het voor jou om in deze tijd boer te zijn?
Veel voor weinig. Veel werken voor weinig geld. Natuurlijk, en dan kunnen we altijd wel over het geld mopperen. Maar de gezondheid is natuurlijk ook ontzettend belangrijk en dat kun je niet kopen. Maar wij zitten wel altijd, kan dit niet efficiënter, kan dat niet beter. En als ik het nou zelf doe, dan duurt mijn dag misschien een uurtje langer, maar dan hou ik uiteindelijk iets meer over.
Ik hoorde ook dat het vaak vroeger heel fijn was om boer te zijn, maar dat de laatste jaren drastisch is veranderd.
Ja, daar heb iedereen eigenlijk natuurlijk wel wat mee te maken. Het wordt steeds bureaucratischer. Je hebt steeds meer administratieve romslomp en je wordt bij steeds meer bedrijven van het kastje naar de muur gestuurd. Je moet ook ontzettend veel zelf uitzoeken, want je kan wel eventjes weer met een accountant of met een jurist gaan bellen van hoe zit dit of hoe zit dat. Maar dan komt er altijd weer een rekening achteraan van 100, 150, misschien wel 200 euro per uur. Ik heb echt geen hekel aan hard werken, maar er komt zoveel meer bij kijken als alleen dat koeien melken en voeren en je land zeg maar onderhouden voor een goede gezonde voedselproductie.
Want ik hoor ook de laatste maanden, eigenlijk jaren, steeds meer alarmerende berichten over een stikstofcrisis. En ook dat het de boeren eigenlijk heel lastig wordt gemaakt. Steeds hoor je weer berichten ook over onteigening die eraan zit te komen. Wat weet jij hiervan?
Het gedonder is, er is echt een complete DDoS-aanval aan de gang op de agrarische sector. We worden gewoon echt murf geslagen met negatief nieuws. En wat ik dus echt in de omgeving wel zie, er zijn dus echt gewoon jonge jongens die er dus echt gewoon geen zin meer in hebben. En die dus of niet het bedrijf over willen nemen, of dat ze er gewoon echt al helemaal klaar mee zijn. En ze gooien gewoon binnen een jaar de handdoek in de ring. Dat ze gewoon binnen een jaar de toko verkocht hebben. We hadden het net over stikstof. Ja, het kabinet zit ontzettend vast in een stikstoftunnelvisie. Terwijl dat het stikstofprobleem is eigenlijk helemaal niet zo groot. Het stikstofprobleem is in feite een papieren probleem. We hadden natuurlijk in september en oktober 2019 ook het PFAS-probleem. PFAS is toen dus vastgesteld op de laagst meetbare norm. Nou, dat doen ze eigenlijk met dat stikstof net zo. Alleen toen had de overheid ook wel door, we willen wel heel veel bouwen. Maar we hebben onszelf zo op slot gezet door die PFAS-norm zo ontzettend laag te zetten. Dus toen hebben ze hem in februari 2020 hebben ze hem verhoogd. Dus toen was dat probleem voor een groot deel opgelost. En het laatste jaar of anderhalf jaar hoor je ook eigenlijk helemaal niks meer over PFAS. Het is er nog wel, maar het probleem is veel minder groot omdat de marge wat opgerekt is. Maar met stikstof doen ze dat dus niet. En ook weer omdat dus de overheid heeft dus een hele lage norm vastgesteld. En er zijn dus verschillende milieubewegingen. Die hebben dus gewoon gezegd van nee, dat is gewoon de standaard. En die moet gewoon gehanteerd worden. Dus Carola Schouten die heeft wel een aantal beloftes gedaan. Maar dat wordt best wel heel lastig uit te voeren. Omdat er dus gewoon milieuorganisaties erop tegen zijn.
Want er is als het ware een woningnood. De overheid wil graag bouwen. Maar daar komt dus ook stikstof bij vrij, als ik het goed begrijp.
Ja, klopt.
De boeren stoten ook als het ware stikstof uit.
Ja.
Maar jullie zijn het probleem?
Ja, volgens de overheid zijn wij het probleem, ja. Klopt. Terwijl de stikstofvariant die wij uitstoten, zeg maar, de ammoniak, dat is dus de NH3-variant, die is veel minder schadelijk voor het milieu en ook veel minder schadelijk voor de gezondheid van de mens. Terwijl dat dus de andere stikstofvariant, de NOx, ja, die is veel schadelijker voor het milieu. Dat wordt hoofdzakelijk geproduceerd door verbrandingsmotoren. En er zit ook nog fijnstof in en CO2. Mm-hmm. Dus er is echt wel iets heel raars aan de gang. Want wij krijgen ook de Zwarte Piet toegespeeld. Terwijl dat, er zijn hele andere branches die dus eigenlijk een veel negatievere invloed op het milieu hebben. En op de menselijke gezondheid.
Conclusie van de overheid is dan, we moeten het aantal boeren in Nederland reduceren. Een gevolg daarvan is eigenlijk de onteigening van boeren. Dus jullie moeten er eigenlijk mee stoppen. De overheid koopt het land op. Zie je dit veel gebeuren om je heen?
Er is bij ons in de buurt wel wat land opgekocht door de provincie dan, ja, provincie Noord-Holland. Er is bij ons in de buurt ook ontzettend veel land gekocht door Microsoft. Ja, dat gaat wel met gigantische bedragen, maar het gedonder is dan, bij Microsoft zijn er ontzettend veel windmolens omheen geplaatst. En dan werd er dus gewoon, ja, tegen de plaatselijke bewoners gezegd van, ja, maar die windmolen, dat windmolenpark is geschikt voor 300.000 huishoudens, noem maar wat. Mm-hmm. Maar uiteindelijk draait er niet één huishouden op. Alles gaat naar Microsoft, naar het mega datacentrum in de Wieringermeer. En ja, wij zitten met die windmolens en met een mega datacentrum. Het is allemaal nodig natuurlijk voor het hele mediaverhaal in stand te houden. Maar ja, dat hadden ze best wel even anders kunnen brengen, ja.
Heftig. Ja. En is dit nu al een trend wat je al meerdere jaren ziet of al decennia? Of is het echt iets van de laatste tijd dat je ziet dat de boeren het echt heel lastig wordt gemaakt?
Dus zeg maar, boer worden is niet zo moeilijk, maar boer blijven, dat is moeilijk. En dat merken we nu zeker de laatste paar jaar. In mei 2019 werd het pasverhaal afgeschoten door de rechter. En toen zijn er eigenlijk een heleboel problemen ontstaan en problemen aan het licht gekomen. En sindsdien wordt het eigenlijk wel steeds lastiger. En je hebt het nou een paar keer genoemd over onteigenen. Nou, er is dus laatst is er ook een onderzoek geweest. En het bleek dus dat er 93% van de bevolking, die was dus eigenlijk niet voor onteigening. En toen kwam dus de landsadvocaat, die kwam dus met een plannetje. Nou, daar gaan we dus de boeren in de buurt van een Natura 2000 gebied, dat zien ze dan als piekbelasters, dan gaan we die hun vergunning afpakken. Maar ja, dat is eigenlijk helemaal hartstikke krom.
Want mag dat?
Nou ja, mag dat. De landsadvocaat heeft het uitgezocht, maar die heeft het dus dan wel weer voor mij op algemeen belang gegooid. Ja, je kan ondertussen bijna alles wel op algemeen belang gooien. Maar die boeren die daar zitten, dat zijn ook voedselproducenten. En volgens mij is dat ook algemeen belang.
Ja, zeker.
Maar die mensen die hebben er dus voor gestudeerd. En die hebben dus gewoon gezegd van, nou, dan gaan we bij die boeren die daar dus aan de rand van een Natura 2000-gebied zitten, piekbelasters, vergunning afpakken. En dan is er een stukje van een stikstofprobleem opgelost. Nou, dat stelt helemaal niks voor. Dat is echt, dat slaat gewoon helemaal nergens op.
Nee, ridicuul.
Ja.
Jij hebt dus niet het idee dat die stikstof, dat het nou echt het probleem is van de boeren. Denk je dat de overheid in een tunnelvisie zit dat het probleem ligt bij de boeren? Of denk je dat er andere dingen aan de hand zijn?
Nou, sterker nog, de Nederlandse overheid zit zo ontzettend in de tunnelvisie. Al heb je bijvoorbeeld een Natura 2000 gebied aan de rand van Duitsland, dan is aan onze kant van de grens is de natuur kritisch en gaat het ontzettend slecht met de natuur, omdat de stikstofdepositie op dat natuurgebied te hoog is. Maar aan de andere kant van de grens, hè, wat dus gewoon bijvoorbeeld 10 meter verderop is, daar is er helemaal niks aan de hand en is de natuur fantastisch, omdat er daar totaal geen stikstofoverschot is op dat gebied. Dus het is gewoon pure natuur kwestie. Ze hebben die kritische depositiewaarde veel te laag gezet. En dan wordt dus hier in Nederland, wil je dus een veebedrijf hebben, dan moet er dus een ariesberekening gemaakt worden voor een milieuvergunning of een pasmelding. Maar op het moment dat jij een datacentrum gaat maken en daarvoor wordt een ariesberekening gemaakt, dan kom je heel anders uit. Dus dat hebben wij als boeken zijn er ook al meerdere keren gezegd. Die ariesberekening van het RIVM, dat is gewoon sjoemelsoftware. Volkswagen kwam in 2015, stonden ze voor de rechter omdat ze sjoemelsoftware in een aantal auto's hadden. En dat hebben ze allemaal weer recht moeten breien en noem het maar op. Maar in onze ogen is die Aries-berekening, wat je dus nodig hebt om dus gewoon een bedrijf te legaliseren. Ja, op het moment dat jij dus een bedrijf bouwt voor datacentrum of voor noem het maar op. Ja, dan is er dus niks aan de hand. Maar op het moment dat je vee in die stal zet, ja, dan gaat de Aries-berekening de hele andere kant op. En dan gaat het echt gigantisch hard de negatieve kant op en dan mag er haast niks.
Dus het lijkt wel alsof het wederom een crisis op papier is.
Ja.
Maar in de praktijk eigenlijk niet.
Nee, niet zozeer. Nee, klopt.
En denk jij dat met de ontwikkelingen die we nu eigenlijk ook wereldwijd zien, er gebeuren de afgelopen maanden, eigenlijk anderhalf jaar, hele vreemde dingen. De coronacrisis, nou ja, ik weet niet hoe jij daarin staat, maar het lijkt mij vooral ook een crisis gecreëerd en op papier. We zien nu ook dat de 25e wordt de QR-code ingevoerd. Het lijkt wel alsof de overheid steeds meer controle probeert te nemen over het volk. En het lijkt mijns inziens ook wel alsof het onteigenen van boeren, of eigenlijk het wegpesten van boeren uit Nederland, onderdeel is van dat plan wat er ligt. Hoe zie jij dit, René?
Ja, in het begin wou ik dat niet zien. In het begin had ik zoiets van, nou, dat zal er echt niet achter zitten en dat gaan ze echt niet aan de hand halen. Maar dan kijk je dan eens wat verder en dan hoor je eens wat en je leest eens wat. En ja, eigenlijk wil je het niet weten, maar je kijkt wel en dan verdiep je er eens wat meer in. En denk je, ja, misschien hebben ze toch wel gelijk. Misschien is het dan toch, nou ja, en als er dan weer een stap wordt gezet waarvan je dacht van, nou, dat kent je niet, dat verwacht je er niet. En net wat je dan opnoemt, ja, de QR-codes, dan denk je, ja, die QR-codes, die gaan je hele leven regeren volgens mij. Want je komt haast nergens meer binnen zonder QR-code. En het gedonder is ook, ik ben bang dat over een aantal jaren gaat er een systeem ontwikkeld worden. Dat bijvoorbeeld je energiemeter, nou dan moet je eerst je QR-code laten zien. Nou, je hebt te veel energie verbruikt de afgelopen jaren. Je gaat eerst je woning maar isoleren. Of je gaat eerst met dat,
Ja.
Of je auto verstoken. Je hebt nou al 3 keer getankt deze maand. Nou,
je bent al 2 keer met het vliegtuig geweest.
Ja, bijvoorbeeld ja. Ze gaan al meer van je leven proberen te domineren. En ontzettend veel mensen lopen er gewoon achteraan en werken eraan mee. Want ze denken het wordt allemaal wel beter. Maar ik denk dat het eigenlijk voorlopig alleen maar een stukje slechter wordt.
Ja, en de agrarische sector is eigenlijk een van de laatste sectoren in Nederland die dus eigenlijk echt autarkisch is en zelfvoorzienend. Stel, hè, we kunnen de supermarkt niet meer in. Je zou altijd nog bij de boeren terecht kunnen, omdat die natuurlijk nog wel gewoon doorgaan met voedselproductie.
Ja.
Maar we hadden het net ook al eventjes over. Stel, voor het stroomgebruik moet jij je QR-code laten zien of dergelijke zaken. Jij zou ook geen voedsel meer kunnen opslaan dan.
Nee, dat wordt dan ook lastig, ja. Dus dan moet je het of snel leveren of niet produceren. Dus misschien gaan ze wel een systeem opzetten. Wat dus, daar zijn ze dus al best wel behoorlijk mee bezig. Er zijn elke dag al boeren aan het stoppen. Er komt sowieso minder vlees, er komt minder melk, er komt minder voedsel. En in mijn ogen is voedsel echt wel de primaire levensbehoefte. Al gaan ze dat reduceren en de bevolking groeit nog steeds, ja, dan komt er wel een probleem, ja.
Ja, wat jullie ook altijd zeggen, no farmers, no food.
Ja.
En we gaan mee in de lijn van de overheid. Er is te veel stikstof, de boeren zijn hier schuldig aan. Er moeten minder boeren zijn in Nederland. Dan verlies je ook een heel groot deel van de productie van voedsel in Nederland.
Ja, van de voedselzekerheid, ja, vooral.
Ja, van de voedselzekerheid. Maar wat zou dan de oplossing zijn vanuit de overheid voor dat tekort? Hoe gaat de overheid dit oplossen of deze voedsel vermindering
aanvullen? Ik denk dat er een aantal partijen in de Tweede Kamer staat te juichen als er haast geen boeren meer zijn in Nederland. Alleen dan, dat zijn vaak wel de partijen die er heel erg op aansturen om plantaardig voedsel te eten. En plantaardig voedsel, dat is natuurlijk ook heel gezond en dat is heel belangrijk. Alleen ontzettend veel mensen vergeten gewoon dat plantaardig voedsel groeit niet zonder mest. Als jij een hectare land hebt en je gaat daar wortels of rode bieten of aardappels op verbouwen, dat groeit misschien een jaar en dan heb je aardappels geoogst en dan moet je het eigenlijk weer bemesten. Anders heb je het jaar erop geen rode bieten of heb je geen wortels.
Dan is het land niet vruchtbaar.
Nee, we zitten hier in Nederland op ontzettend vruchtbare grond En we hebben hier goed klimaat om voedsel te telen. En we hebben voldoende zoet water. Dat zijn allemaal dingen die nodig zijn om voedsel te telen. En we hebben de kennis. Mm-hmm. En we hebben de mensen, hè, die zo gek zijn om het te doen. Alleen, we kunnen het niet zonder mest. Dat zeggen al die akkerbouwers bij ons in de buurt ook. Ja, maar ja, als jij stopt, wat moet ik dan? En hoe hou ik mijn grond vruchtbaar? Dan zeg ik, ja, er zijn echt nog steeds mensen die denken dat we met kunstmest... Kunstmest is wel belangrijk. Maar met kunstmest alleen hou je de grond niet vruchtbaar. Dus er is echt gewoon mest nodig. En dan de humane mest, zeg maar, uit de rioolzuiveringen, die is totaal ongeschikt. Want er zitten heel veel medicijnen en hormonen en drugsafval in. Ja. Dat zijn allemaal meststoffen die totaal niet geschikt zijn voor om voedsel te produceren voor menselijke consumptie. Dus dan ben je echt wel weer afhankelijk van mest van, ja, van dieren.
Dus ze kunnen het wel willen, minder boeren, maar het zou eigenlijk voor heel veel ontregeling zorgen binnen de hele agrarische sector.
Ja, klopt.
Landbouw, veeteelt, akkerbouw.
Je trekt een hoeksteen uit een gebouw, zeg maar. Ja.
Dus je zegt dat mest heel erg belangrijk is voor de bevruchting van het land. En eigenlijk dat het een hoeksteen is voor allerlei sectoren binnen de agrarische sector. Wat gebeurt er als dit wegvalt?
Dan zijn er ten eerste heel veel mensen werkloos. Maar ten tweede, dan komt er ook gewoon een behoorlijk voedseltekort. Want we zijn gewoon in Nederland een grote voedselproducent. Dan komt er echt best wel een probleem. Want wat ik al zei, er komt tekort voedsel. Maar ook de opname van CO2 en de koeling van de aarde. Want ze willen alles. Tenminste, als je de plannen moet geloven, willen ze een miljoen huizen bouwen. Nou, prima. En ze willen dus ook heel veel land van ons willen ze dus gebruiken om huizen te bouwen. Maar dan wordt het eigenlijk alleen maar warmer. Want onze gewassen die groeien, die nemen CO2 en stikstof op uit de lucht. En op het moment dat je dus die gewassen weghaalt, dan mis je dus en de voedselproductie. En er komt dus beton of asfalt te leggen. Nou, daarvan is ondertussen al wel bekend dat het totaal geen CO2 en stikstof uit de lucht haalt. Dus het klimaatprobleem ga je niet oplossen door de boeren weg te treiteren.
Je had net ook een punt aan klimaatproblemen. Zie jij dat er echt een klimaatprobleem is?
Er is echt wel wat gaande. Maar het is niet zo drastisch als dat ze voorspeld hebben. En het is gewoon, ja, al miljoenen jaren is er natuurlijk een verschuiving in het klimaat. Anders hadden we nou natuurlijk nog steeds in een ijstijd gezeten of zoiets.
Ja, het is eigenlijk iets wat we continu zien terugkomen. Dus eigenlijk de klimaatverandering, de stikstofcrisis, de coronacrisis. We worden eigenlijk bang gemaakt met... Er is altijd wel wat, ja. We worden bang gemaakt met dat het heel drastisch is en heel heftig. Maar als je nou even om je heen kijkt, is eigenlijk niet zoveel aan de hand.
En zeker niet de afgelopen jaar, omdat het gewoon helemaal niet zo heet was. Er was veel minder verkeer door de coronacrisis. Een hoop mensen moesten thuiswerken. Het is zelfs zo dat in 2020... heb Nederland op een haar na de CO2-emissie behaald, wat was opgelegd door Urgenda. Urgenda heeft toen een rechtszaak gewonnen van de overheid. Nou, moest CO2 gereduceerd worden. En dat is dus gewoon in 2020 op een haar na gehaald. Ze hebben 24,5% behaald, geloof ik, van de 25. Nou, terwijl dat er geen boer minder was. Nee, de boeren gingen gewoon door, maar er was veel minder vliegverkeer, veel minder scheepvaart, veel minder auto's op de weg. Dus doordat er veel minder logistiek transport was, is er bijna een milieudoel behaald. Dus wat ik hiermee wil zeggen, het zijn niet de boeren die het milieu verzieken. Want dat is dus eigenlijk afgelopen jaar wel gebleken.
En je zegt dat in 2020 dus bijna die klimaatdoelen zijn gehaald voor het jaar 2020. Omdat er toen eigenlijk weinig verkeer was, weinig vliegverkeer, weinig uitstoot. Dus het zou eigenlijk betekenen dat een lockdown ervoor zorgt dat de klimaatdoelen worden gehaald. Zou dit niet een rechtvaardiging zijn voor volgende jaren om de hele wereld weer in een lockdown te zetten om wederom de klimaatdoelen te kunnen behalen?
Dat zouden ze heel goed kunnen gebruiken als stok om mee te slaan. Dat ze dat wel weer op gaan noemen van kijk, toen is het gelukt of toen is het bijna gelukt. Er is zomaar kans dat dat wel weer ingezet gaat worden. Ja, want natuurlijk het thuiswerken wordt gestimuleerd en we moeten allemaal energiezuinige woning, maar we moeten er niet in doorslaan. Want ze willen dus echt ontzettende, ja, drastische dingen gaan doen. En er worden echt gewoon bedrijven worden er ontzettend op kosten gejaagd om maar te investeren in duurzaamheid. Terwijl dat het eigenlijk helemaal niet zo heel duurzaam is. Want een elektrische auto, natuurlijk, hij gebruikt geen fossiele brandstoffen. Maar op het moment dat jij dat ding thuis aan de stekker doet en je hebt geen zonnepanelen op je huis, dan sta je hem wel gewoon op te laden nog met, of met steenkolenenergie, Of met energie uit een biomassacentrale. Die hele groene mindset, het is allemaal wel leuk. En er zijn mensen die miljoenen mee verdienen. Maar het voegt heel weinig toe per saldo aan het klimaat of aan het milieu.
Zoals het land bij jou in de buurt dat is opgekocht door Microsoft en volgens gezet met windmolens.
Ja.
Dat is hoe het gaat.
Ja, dat is hoe het gaat, ja. Ja. En het ergste is eigenlijk nog, er komen ook gewoon af en toe wel eens klein telefoontje van investeringsmaatschappijen. Of je bijvoorbeeld een stuk land wilt verhuren, want dan willen ze dat volleggen met zonnepanelen. En dat zijn echt, nou, dat zijn prijzen die ze daar gewoon over de telefoon al voor geven. Nou, dat is heel bizar. Dat is gewoon, dan heb je gewoon een mega verdienmodel. Maar wij hebben zoiets van, we doen het niet, want de buren vinden het niet leuk. Ik heb zelf zoiets van, het is niet recht te rekenen, want misschien is zonnepanelen wel het nieuwe asbest. Nu levert het energie, maar over 20 jaar zit je er misschien mee en is het een chemisch materiaal wat je haast nergens kan afvoeren. En als je het kan afvoeren, moet je heel veel geld toebetalen. Dus het, ja, alle voordelen heb ze, nadelen natuurlijk. En dat is dus wel, we moeten goed erom denken wat we doen. En dat we onszelf niet zomaar weer een nieuwe lockdown in praten door achter een kabinet aan te lopen.
En ook een belangrijk onderdeel waarom je niet je zonnepanelen of waarom je niet zonnepanelen zou plaatsen op het stukje land, is dat je dan je beroep niet meer kan uitoefenen. Het boer zijn.
Ja, maar ook dat stukje land levert geen voedsel meer en het neemt geen CO2 en stikstof meer op.
Zijn er manieren waarop wij, de mensen die niet boer zijn, de boeren kunnen helpen of steunen?
Ja, dat kunnen jullie wel degelijk. Probeer Nederlandse producten te kopen in de supermarkt. Of koop het mijnpad lokaal bij de boer. Want dat is uiteindelijk gewoon beter voor de Nederlandse boer.
Dus Nederlandse producten kopen. Het imago van de boeren. Misschien toch iets beter nadenken voordat mensen weer een negatieve opmerking maken over die boeren. Ja,
ons imago is vooral hoofdzakelijk door de media behoorlijk gemangeld. Op het moment dat er op het journaal al gaat er iets over de boeren, dan zie je of altijd een mesttank voorbij rijden of een gifspuit. Alsof wij de hele dag met een mesttank en de gifspuit in de rond rijden. Maar dat beeld laten ze altijd zien op het moment dat er een nieuwsitem over de boeren komt. We worden altijd zo negatief weggezet. Terwijl dat, no farmers, no food. Op het moment dat wij weg zijn, dan moet al het voedsel geïmporteerd worden. Nou, dan heb je zo ontzettend veel transportbewegingen. Weet je niet hoeveel CO2 en stikstof je daarmee weer produceert. Plus dat er is nog maar de vraag of dat voedsel voldoet aan de kwaliteitseisen die er hier gesteld worden. Ja.
René, bedankt dat je hier was. Bedankt voor alle informatie die je met ons hebt gedeeld.
Graag gedaan.
Nou jongens, jullie hebben het gehoord. We kunnen de boeren dus steunen. Koop Nederlandse producten, Nederlandse melk, Nederlandse groenten. En zo helpen we de boeren, maar helpen we ook elkaar. Dankjewel voor het kijken en hopelijk tot de volgende aflevering.